absolute thunderbolt from Vincent Kompany.
Still Hazard. And still, heading Hazard. Yeah! Oh, my goodness me.
Kick and Rush. The Premier League podcast from Friends of Sports. Dag vrienden en vijanden van de Premier League, welkom bij Kick and Rush. Een beetje een andere bezetting hier, maar dat is met een heel goede reden. Leroy Deltour en Tim Wieland die zitten in het buitenland, die genieten van welverdiende vakantie. Ik ben er een beetje jaloers op, maar het is wel terecht. Gelukkig zijn er ook mensen waar we effectief altijd op kunnen rekenen. Eentje daarvan zit links van mij, Jelle Tak. Dag Jelle.
Dag Dennis.
En Jacob Vermanderen is er ook bij. Dag Jacob.
Dennis. Bedankt om in te vallen.
Kijk, altijd paraat. Het moest een belangrijk en misschien wel cruciaal weekend worden voor de titelstrijd in de Premier League. Is het dat ook geweest?
Ik vind van wel, ja. Ook statistiek gewijs. De supercomputer heeft een nieuwe berekening gemaakt. En Liverpool staat voor het eerst, maakt voor het eerst meer kans dan Man City dit seizoen. Dus wat dat betreft is het wel gekanteld. En je zag het gisteren, of je hoorde het gisteren ook in de interviews nadien na City Arsenal, dat ze ook wel zeiden van ja, wij hebben het zelf niet meer in handen. Het was het interview van Bernardo Silva, denk ik, dat hij dat zei. Van ja, we gaan moeten kijken en rekenen op een steek die Liverpool gaat laten vallen. Het is de titel to lose voor Liverpool nu. Hè?
Maar bepalend was het toch niet, Takkie?
Nee, ja, het is 3 punten het verschil. Dus.
En er moeten nog 9 matchen gespeeld worden, daarom vooral.
Ja, dat vergeten we soms. Hè. We zijn wel al 1 april, maar er is nog een kwart competitie af te leggen. Dat is,
ja, maar zo zei je het in de vorige aflevering ook. Hè. Er waren toen nog 10 matchen. Ja. Ja, dat is een kwart. Hè. Dus eigenlijk zijn we nog nergens.
Nee. Ja, het was de topper dit weekend, City-Arsenal. Absolute kutmatch. Sorry, echt trok op niks. Maar Liverpool, daar gaan ze heel gelukkig zijn bij wat er gebeurd is. In Manchester.
Ja, klopt, zei het na Liverpool-Brighton. Van ja, ik hoop dat ze alle 2 verliezen. Ze hebben eigenlijk alle 2 wel verloren. Ja,
ja, ik vind
zo
dat
kunnen het wel stellen.
Ja.
Ze hebben alle 2 wel verloren. Arsenal had, ja, mijns inziens misschien wel beter moeten doen en beter kunnen doen. Ze hadden misschien wel de beste kansen in die wedstrijd. Zeker als Trossard die bal afgeeft op Martinelli, dan had het 0-1 kunnen zijn, moeten zijn misschien wel.
Dat is een beginnersfout, hè, Trossard.
Ja,
ja goed, toch? Ja.
Dat hij niet afspeelt.
Zijn controle is slecht.
Heeft hij hem gezien? Ik denk dat hij dan in die situatie eerst vooral met die bal bezig is en inderdaad met zijn controle. En dan is dat momentum eigenlijk al een beetje weg. Hè.
Hij had wel echt de match kunnen dooddoen. Hè? Want die bal, ja. Ja, dat was die Martinelli had enorm veel ruimte. Dus.
Ja, Arteta gaf het ook aan. Ze bewegingen langs de lijn. Direct spelen. Maar nadien wel een knuffel gaan geven aan Trossard. Dus.
Wat aan mij vooral het meest is opgevallen, en eigenlijk omdat je vroeg, is het bepalend voor de titelstrijd? Ik denk dat zeker niet volgende week. Bernardo zei dat ook. Hey, misschien zeg ik volgende week helemaal iets anders. Maar dat mij opviel, zowel daar als ook onderin, als om de strijd om plek 4, het woord angst, het toename van het woord stress.
Nervositeit.
Nervositeit, ja. Gewoon overal. En dat is wel, ja, dat is dan natuurlijk dat laatste kwart van de competitie. Dat viel me wel echt op. En dat,
gisteren in de match, nervositeit. Ik denk dat vooral dat ze elkaar gewoon hebben geneutraliseerd.
Nee, maar
ze elkaar dusdanig goed kennen. Niet alleen de managers, maar ook de spelers. Die hebben al vaker tegen elkaar gespeeld.
Pep was wel heel streng voor Arteta achteraf, hè? Is een persconferentie.
Dat was een laag blok. Ja, subtiel,
eigenlijk was het niet subtiel.
Hoe speel je tegen een laag blok? Ja, door iemand te vermoorden.
Met dat soort spelers mag je zo niet spelen, zei hij eigenlijk gewoon.
Ja, Pep kijkt naar die wedstrijd op zich. Arteta kijkt naar de geschiedenis die daarvoor is gebeurd. Vorig jaar hebben ze daar 4-1 gepakt. Dit seizoen zijn ze er 2 keer in geslaagd om de 0 te houden tegen City. Wat op zich ook al een topprestatie is, als je dat kunt. Arteta komt er wel als winnaar uit, denk ik. Maar
op zich volg ik dat wel een beetje, want je kunt het op 2 manieren bekijken. Hè. Enerzijds, Ødegaard zei ook, als je voelt dat je de match niet kunt winnen, dan moet je vooral zorgen dat je de match niet verliest. Maar ik had het gevoel dat de mindset al van bij het begin was. En niet noodzakelijk alleen bij Arsenal, hoor. Ik had zo het gevoel van, je stuurde het ook in de groep. Hè.
Niet willen verliezen.
Niet willen verliezen is groter dan niet willen winnen. Dus, of dan willen winnen, sorry.
Dat is toch spijtig als je zo'n 2 topploegen hebt. Ja. Ze staan niet alleen van boven, het zijn ook gewoon 2 ploegen die geweldig kunnen voetballen.
Wel, het is dat ik bedoel, dus je kunt het op 2 manieren zien. Ze scoren voor het eerst in 800 en een chic matchje niet thuis, City.
57. Maar goed.
857?
57.
Nee, ja.
Ja, dat waren dagen. Het
was 870.
Ja, dagen en dan net geen 3 jaar of zo, zoiets. Dus ja, ze pakken inderdaad punten waar dat vorig jaar 4-1 nog was, waar dat toen een semi-afslachting was. Maar tegelijkertijd heb je ook het punt dat City toch ook niet super geweldig draait. En je hebt de statistiek dat ze nog geen match tegen de top 5. Ik zou dan net iets hebben van, ja, het is het moment, ga ervoor. Zorg dat je 3 punten en 1 punt. Groot verschil in deze fase.
Maar die defensie van Arsenal die stond daar wel echt heel goed. Ja, want absoluut. Je kan zeggen, er niet voor gaan. Ik denk dat het ook gewoon niet gemakkelijk gemaakt werd door wat Arteta had neergezet.
Nee, het blok stond er. En dan kun je ook rekenen op een Declan Rice. Wat in vergelijking met de vorige seizoenen een geweldige toevoeging is aan de selectie. Die zat weer overal tussen. Die heeft het wat mij betreft ook gehaald ten opzichte van Rodri. Wat toch een match-up was in deze wedstrijd. Maar het zijn twee ploegen die ook een beetje hetzelfde spelen. Hè. Arteta is opgeleid door Guardiola, dus daaraan was te zien hoe dat ze zelf allebei willen spelen. En als je dat dan in de balans legt met hoe dat Liverpool speelt, Liverpool couldn't care less. Hè. Liverpool speelt zoals dat Liverpool speelt onder Klopp. Die gaan gewoon naar voren, die spelen rock and roll en die slikken vaker goals. Dat kan gebeuren, maar die hebben op de een of andere manier altijd wel de energie en de goesting ook meer. Om daar nog het verschil in te gaan maken. Gisteren was daar ook een voorbeeld van. Dat is gewoon een andere stijl die Liverpool hanteert. En nu draait dat uit in het voordeel van Liverpool, maar het kan zijn dat volgende week dan weer net anders is.
Dat klopt wel wat je zegt, Taki, want het is niet zozeer de stijl die toont hoe goed dat uw ploeg is. Hè. Gisteren was Arsenal dan misschien net iets defensiever. Liverpool heeft dan misschien net iets meer tempo over en weer. City heeft 72% balbezit. Ja, wat is dan het beste? Het zit allemaal zo kort bij elkaar.
Het feit wat je daarnet ook zei, het feit dat City gewoon nog geen enkele keer heeft kunnen winnen van een ploeg in het 50
jaar. Ja, dat is straf, hè?
Dat is wel iets opmerkelijk, want het kan zijn dat we over 2 weken anders praten, dat City wel op kop staat. Maar zo'n statistiek vind ik wel veelzeggend voor een topploeg als zelfs
City. Ja, en iedereen gaat ervan uit. Nu het finale kwart van het seizoen is gestart, dat City het toch weer zal doen. Mm-hmm. En ergens heb ik ook nog altijd dat gevoel. Maar ten opzichte van vorig jaar heb je wel het gevoel, ze hebben nog geen enkele keer, los van die topmatchen, ze zitten toch niet meer helemaal in dezelfde... Ik weet niet, het gaat allemaal toch net iets minder vloeiend. Haaland is daar misschien de verpersoonlijking van. Mm-hmm. Je kunt die mensen ook geen inzet en dingen verwijten. Maar
je verwacht gewoon meer van iemand als Haaland.
Ja, hij heeft de lat dusdanig hoog gelegd natuurlijk. In bij Sky Sports waren ze met aan het vergelijken van... als hij niet scoort, is hij een spits die past in de League 2.
Ja, Roy Keane die zei het. Het niveau van zijn algemene spel is zo zwak dat hij bijna een League 2 speler is.
Het is scherp gesteld, maar op de een of andere manier kan ik dat wel volgen. Hij teert op doelpunten. Ja. En als die doelpunten dan even uitblijven, zeker in dat soort matchen, want je verwacht dat hij het verschil gaat maken, samen met de Bruynes en de Fodens van deze wereld, dan valt dat extra hard op. Zeker door die kans dat hij dan... Die bal die hij rateert... dat zijn fases die er dan uitgelegd worden.
Dat hij die kans mist is op zich niet erg, want het was geen grote kans. Moeilijk, maar hij trapt over de bal. En dat is gewoon heel atypisch voor iemand als Haaland.
Er is één standpunt van de camera die echt een beetje op de zijlijn stond, waarin dat je ziet dat... wie was die er voor de goal stond? Diaz. Allee, als je die bal gewoon tikt, dan is het ook gewoon goal. Maar je kunt als spits... niet kiezen of je in een scorende periode zit of niet. Dus zelfs Haaland vind ik dan ook niet zo erg. Maar dan snap ik wel, als je dat soort ballen dan toch rateert.
Maar City speelt nu woensdag tegen Aston Villa. Dus weer een ploeg uit de top 5. Thuis wel. Dus dat is misschien wel interessant om te kijken of ze dan in die match wel zouden kunnen eventueel.
Ja, want wie van de drie heeft nu het lastigste schema voor jullie? Als je dat bekijkt, Liverpool, City en Arsenal. Als ik het snel moet overlopen even. Liverpool thuis tegen Sheffield naar United. Thuis Crystal Palace naar Fulham, naar Everton, naar West Ham. En dan thuis Tottenham naar Villa en thuis tegen Wolves. City is thuis Villa naar Palace. Thuis Luton naar Brighton, naar Nottingham Forest. Thuis tegen Wolves, naar Fulham, thuis tegen West Ham en dan nog naar Tottenham. Mm-hmm. Maar die datum die is nog niet bepaald. Ja. En dan hebben we Arsenal thuis tegen Luton, naar Brighton, thuis Villa, naar Wolves, thuis Chelsea, naar Tottenham, thuis Bournemouth, naar United en dan thuis tegen Everton.
Ik denk dat je gewoon naar de uitmatchen moet zien. Ik denk dat Liverpool, dat ze alle drie thuis...
Ja, Liverpool heeft thuis nog geen punten.
Ja, amper punten gaan laten liggen. Maar, en dan denk ik dat de uitmatchen van City iets... Of, ik weet het niet. Ik heb dat zo in mijn hoofd, dat dat iets makkelijker is.
Maar als je kijkt naar de gemiddelde positie van de tegenstander, dan speelt City tegen een ploeg die tiende staat, Arsenal ook tegen een ploeg die tiende staat, en Liverpool tegen een ploeg die 10,33 staat. Dus puur positioneel.
Wat is dat dan? Iedereen, alle ploegen, tegenstanders
alle ploegen
samen.
Okay. Samengeteld en het gemiddelde...
De waarden zijn gelijkaardig.
De waarden zijn gelijkaardig. Dus het is all or nothing nu. En inderdaad, thuismatchen die gaan ze ongetwijfeld allemaal wel winnen, denk ik. Omdat ze alle drie wel een stevige thuisreputatie hebben. Maar het gaat over details gaan. Mm. Het viel mij gisteren ook op in matchen. Los van... Het was een andere match, denk ik. Het was zaterdag dat mij opviel. In Aston Villa, Wolverhampton. Stel dat er een bepaalde fase beslist over een titel. Want nu komen ze wel in die situatie. Mm-hmm. Hè, zo een buitenspel. Het buitenspel van Tony in Brentford Man United.
My.
Dat was heel nipt. En als dat dan aan uw kant uitvalt. En je kunt daardoor de wedstrijd winnen. Dan.
Ik denk dat los van het programma en de uitmatchen. Dat het in het hoofd. Beslist gaat worden. Hè. En dan dacht ik op een bepaald moment... Ja, het is ook een historisch seizoen aan het worden. Hè. Mm-hmm. Hey, die three-horse race...
Dat is heerlijk.
Is heerlijk. En dan neig ik toch weer naar City. Maar
Liverpool...
ik heb te weinig gezien dat mij echt overtuigt, puur sportief voetballend. Mm-hmm. Maar toch denk ik, als het dan gaat over er moeten staan op het moment dat het moet... Want je zou kunnen denken dat dit seizoen de grinta net iets minder is bij City. Maar het feit dat het nu net... Ja, dit seizoen wil je pakken, denk ik. Ja. Dus dat misschien in het voordeel, ja, voilà, dat misschien in het voordeel van City speelt. Maar ja,
Liverpool heeft het in eigen handen.
Ja, dat ook. Ja, dus dat kan ook helemaal anders.
Ja, Liverpool staat 2 punten voor. Klopp wint voor de eerste keer van de Zerbi.
Ja.
Heeft hij het straf, hè? Ja, hij heeft het lang moeilijk mee gehad, maar het is hem eindelijk gelukt. En je zag ook in zijn interview daarna dat hij daar oprecht heel trots op was.
Ja, terecht, hè? Ik bedoel, De Zerbi wordt door iedereen wel hoog ingeschat. En als dat hiaat nog blijft staan op je palmares, dan wil je daar wel qua komaf in maken. Hij kent ook zijn Pappenheimers ongetwijfeld, dus... ik snap het wel, maar het is in de marge natuurlijk. Hè.
Maar Liverpool was ook gewoon goed. Hè? 30 schoten in totaal. Ja. En McAllister misschien wel als katalysator van die hele ploeg, van het match die gespeeld heeft.
Ja, absolute controle hadden ze over de wedstrijd. Ook al komen ze dan heel snel 0-1 achter, had niet het gevoel dat er gepanikeerd werd.
Wel een wereldgoal, hè?
Van Welbeck.
Welbeck.
Een beetje chance natuurlijk, dat die bal goed valt.
Ja, dat wel. Maar hoe dat die hem raakt.
Hij trapte hem, ja, geweldig.
Zijn 100ste match, een mooi cadeautje wel.
Ja, absoluut.
Maar ik vond de winning goal van Liverpool was ook een wereldgoal.
Ja, die combinatie, dat was nog mooier. Ja, de opbouw naar dat doelpunt. Zoals dat je aanhaalde, Alexis McAllister is daar, zeker in de laatste weken, want ook bij Argentinië is hem patroon aan het worden.
Je hebt die match gedaan, hè, Taki? Ja. Ik heb dat effectief... Ze waren lyrisch, zowel op Match of the Day als op alles wat je leest.
Maar
ik heb de match maar gedeeltelijk gezien, maar het is gewoon al... je hebt het gezien, dus...
Ja, vooral de combinatie met Salah. Vanaf dat McAllister aan de bal kwam, was Salah al vertrokken. En hij speelt die ballen ook. En dat is iets waar ze volgens mij hard op gewerkt hebben.
Blijkbaar had Salah deze week op training aangegeven in een gesprek met McAllister dat hij hem meer ballen moest aanspelen. Het is wel gebeurd, ja.
Ja, dat was heel opvallend in die match. Maar McAllister runs the show. Hè. Zeker door het feit dat Endo daar is gekomen. Endo goed aan het presteren is.
Want ik wou dat vragen, want hoe belangrijk is Endo daar dan? Het is ook omdat hij iets hoger staat. Gaat hij eruit als Jones terugfit is?
Nee, nooit. Endo blijft staan.
Ja, sowieso. Wel, ja. Denk
sowieso.
Dat ook.
Nee, het middenveld van nu zal het middenveld blijven tot einde seizoen als er geen blessures gebeuren natuurlijk, met Endo, McAllister en Szoboszlai. Maar Joe Gomez, die van op linksachter doorschuift naar het middenveld, inverted Trent Alexander-Arnold eigenlijk. Kwanzaa, die samen met Van Dijk, waar Endo dan tussenkomt, dat is in balbezit, is dat de manier waarop Liverpool probeert op te bouwen. En dan met die twee middenvelders, met Szoboszlai en McAllister, die het een beetje gaan verdelen, vooral McAllister dan. Zijn statistieken zeggen het ook, hè. 5 goals, 4 assists in zijn laatste match. Dus... echt sterk bezig. En dat gaat aanjager worden van Liverpool in het slot van dit seizoen.
Mm. En het zit toch gewoon mentaal goed bij die ploeg. Als je kijkt hoe zij gewoon rustig
dat
blijven.
Dat is het grote verschil na deze speeldag, denk ik. Dat het mentale overwicht bij Liverpool nu ligt. En City had dat kunnen pakken, denk ik, door te winnen van Arsenal. Dat hebben ze nagelaten. Arsenal had het kunnen pakken door te winnen van City. Dat hebben ze ook niet gedaan. Dus die ploegen moeten blijven achtervolgen. Mogen niks laten liggen. Liverpool heeft nog Ja, kans op een misser.
En het is ook, ze weten, het is het laatste jaar van Klopp. Dat helpt ook bij een ploeg.
Ik denk dat ook.
Dat is echt extra motivatie.
En ik wou net vragen, bij wie van de drie is de stress nu het hoogst? Allee, de stress zal misschien bij alle drie even groot zijn, maar voor welke ploeg is het nu het meest van moeten?
Liverpool.
Nu, in deze situatie wel, hè. Ja. Het is hun title to lose, hè.
Je weet ook, Klopp gaat geen nieuwe kans meer krijgen bij Liverpool. Hè? Ja, ja. Want hij stopt ermee. Dus
ja, voor Klopp wel. Maar
staat dat dan door de rest van de ploeg eigenlijk. Je weet niet hoe die ploeg er volgend jaar gaat uitzien. Hoe die qua infrastructuur, qua manier van spelen, het gaat, kan helemaal anders zijn.
Nou, die nervositeit kan ook voor een extra drive zorgen. Ja. Hè? Het is een mes dat misschien aan twee kanten snijdt.
Ik hoorde in de podcast Onuoha op een bepaald moment zeggen, ik vond Liverpool heel sterk gestart aan het seizoen, tot ze even een periode op kop stonden. Mm-hmm. En ik herinner me dan niet meer 100% of dat toen ook zo was. Dus de vraag is ook maar, wil je liever prooi zijn dan jager?
Bij Liverpool is dat ze vaak op achterstand komen, ook nu weer.
Ja.
Het was al de 17e keer dat ze op achterstand zijn gekomen.
Hoeveel
16e keer.
Hoeveel punt?
Wel al 26 punten opgehaald. 7 keer gewonnen na een achterstand. Dat is echt fenomenaal.
Zot, ja.
Maar als je het vergelijkt met de kampioenen van de laatste 10 seizoenen, zijn dat niet de cijfers van een kampioen. De kampioen van de voorbije 10 seizoenen haalt 10, 12, 13, 14 punten na een achterstand. Omdat ze niet op achterstand komen. En dat is misschien iets dat ze in de gaten zullen moeten houden. Je gaat het niet blijven overleven. Brighton was ook wel sterk en ze hadden er moeite mee. Maar als je dan tegen nog net iets betere ploegen gaat komen, dan gaat het toch moeten zorgen dat je niet op achterstand komt. Ik denk dat cruciaal wordt nu voor Liverpool.
Ik denk dat het iedere weekend gaat switchen.
Ja.
Het zou tof zijn.
Het gaat ook bepalend zijn wie eerst speelt. Hè? Wie de druk kan leggen bij wie ander. Ja. Want het is maar de laatste speler die op gelijk moment wordt gespeeld. Dus dat gaat ook de factor zijn.
Wordt een tof jaaroverzicht. Het einde van het seizoen.
Oh.
Kijk, nu al maar uit.
Veel, ja.
Het moet nog allemaal gebeuren.
Vergeet dan vooral de chronologie. Ja. Probeer dat dan vooral niet te doen.
De droomopvolger van Jurgen Klopp, daar kunnen ze wel naar fluiten. Bij Liverpool. Xabi Alonso die gaat bijtekenen bij Leverkusen. Ze heeft nog niet bijgetekend.
Hij heeft wel aangegeven. Ja. Hij heeft goed nagedacht in de interlandperiode.
Ik vind dat wel heel opvallend, eerlijk gezegd.
Ik vind dat wel cool.
Ik ook. Ik vind beide. Ik vind het heel opvallend.
Het is heel on-2024.
Cool. Ja.
Vind ik.
Zeker nu op deze markt, in deze trainersmarkt, Liverpool heeft geen trainer, Bayern heeft geen trainer, misschien dat Real ook misschien
geen
trainer meer heeft, Barcelona heeft geen trainer, Man United gaat waarschijnlijk ook wel een nieuwe trainer zoeken. Dus als
of
je die optie
die gaan veel moeten zoeken.
Die gaan er vier halen.
Dat gaat nooit gebeuren dat er nog een keer zo'n moment is dat al die posities vakant zijn. En dan, om dan nu te zeggen van ik doe het niet, ik voel bij mezelf, en denk dat de hoofdreden is waarom het hij blijft, ik voel bij mezelf dat ik daar nog niet klaar voor ben, want dat is een gigantische stap, hè, dat je zet naar een absolute topploeg.
Maar daarom vind ik het cool, omdat hij ook wel beseft van ik ben als trainer echt wel...
Ja, maar je weet ook wel dat die trein waarschijnlijk niet meer gaat passeren. Als Liverpool nu iemand aanstelt, zal dat ook voor twee, drie jaar zijn. Bayern gaat ook iemand zoeken. Real, ik weet niet wat
maar dat... Alles hangt er ook af van succes. Je weet ook, je komt naar zo'n periode bijvoorbeeld bij Liverpool. Je komt van een periode Klopp, die zo succesvol is geweest. Het geduld dat ze hadden toen ze Klopp aangesteld hebben, gaat er misschien nu niet meer zo hard zijn.
Ja, nee, sowieso niet.
Als het niet zou werken, kan het zijn dat er over anderhalf jaar of over zes maanden opnieuw een plek vrijkomt.
Ja,
Alonso
zijnde niet echt op rekenen, denk ik.
Nee, kan je niet op rekenen. Maar ik denk, als hij effectief de traject doorzet waar hij nu mee bezig is, dan gaan er nog wel genoeg treinen passeren waar hij op kan springen, denk ik.
Ja, ongetwijfeld. Zeker als hij dit niveau aanhoudt, want het is echt fenomenaal wat hij aan het doen is met Liverpool.
En die spelen goed voetbal gewoon, dat is het. Hè?
Die hadden ook weer 36 doelpogingen. Ze stonden 0-1 achter, nog in toegevoegde tijd 2-1 gewonnen, maar ook 36 doelpogingen. Dat was één langgerechte kans.
Hij kan misschien Harry Kane halen. En dan volgend jaar net niet kampioen worden.
Die gast.
Ja. Dat vind ik wel zielig. Ik zag zijn afgekeurde goal. En dan zijn mimiek. Je voelt ook alles door je handen glippen. En dat is triest.
Dat is echt het tegenovergestelde van de Human Victory Cigar. Dat is Harry Kane. dat is echt tegenovergestelde.
Ja, hey man. En dan gaat
hij nog inderdaad die een trofee krijgen voor topscorer.
Ja.
En dan is hij nog een gunner.
En dan
weet ik niet of ik de rundown daarmee door elkaar gooi of dat ik het er al over mag hebben. Maar dan heb je iemand als Tony. Pas op. Bij Engeland is Kane nog altijd incontournabel. Maar dan heb je iemand als Tony. Ik vind nog altijd dat hij toch onderschat wordt.
Waarom? Tony?
Ja.
Ja, ik vind dat ook.
Waarom wordt die...
Als je ziet wat...
Er zijn nog mensen die zeggen, van die heeft geen voeten. Hè?
Ja,
die, die is technisch...
dan moet je eens goed kijken naar die goal die ze maken tegen Man United.
Maar kijk gewoon heel, naar heel,
heel
deze match.
Heel die, ja, match, die match. Heel, ja, die match, takkie. Ja, die, die van United hadden er...
Weergaloos.
Maar...
Ja, United, United was ook wel echt nergens, hè?
Gruwelijk slecht.
Die waren, echt, die waren, echt niet ik vond normaal. Die, ik heb dat gestuurd naar Taki. Die waren briljant in hun labiliteit.
Echt niet normaal.
En ik stuurde, maar die gaan winnen, hè. Ik, redelijk, ja, snel, absoluut, stuur ik, absoluut, die zijn weer zo slecht,
was de,
dat ze 0-1 gaan winnen. Ja. En die scoren 0-1. En ik, kom aan, 96e
minuut.
We hebben een verhaal maandag. En fuck, weg verhaal.
Ja, we hebben nog altijd een verhaal van Brentford. Hoe kan het dat Brentford maar één keer scoort? Die niet, statistieken, wacht, niet te doen. Ik heb 31 schoten, 81 touches in de 16 van de tegenstander, 4 keer tegen het kader en dan 2,67 expected goals. De laatste is zelfs te verwaarlozen.
Maar als je een beetje vertrouwen wilt opdoen...
31 schoten!
Als je een beetje vertrouwen wilt opdoen, dan moet je gewoon op dit moment tegen Man United spelen. Iedereen die tegen Man United speelt, speelt zoals Real Madrid of Barcelona. Dat is, die krijgen nog altijd zoveel schoten tegen. Er is nog altijd geen organisatie. Er is geen geloof in eigen kunnen ook. Want als je die match bekijkt, dan hoeveel kansen hebben ze gehad? Ze hebben 1 kans gehad met Højlund en dan... Die bal die plots goed valt voor de voet van Mason Mount. En dat was het, hè.
Maar ik heb echt wel medelijden met Ten Hag. Gewoon, ik ben er een paar weken geleden naartoe mogen gaan voor interview op Play Sports. En dat is een hele vriendelijke mens. Echt waar. Dat is, maar je voelt ergens sociaal een beetje awkward.
Ja.
Maar je merkt ook dat die gast... Ja, maar, dat, maar ik had er echt medelijden mee. Ik was ermee aan het praten en die was heel vriendelijk. Maar ik wou ook ergens die gewoon een knuffel geven van... Komt maar, allemaal maar, wel, ja, goed, maar
dat is ook niet goed, hè.
Nee, ik weet het.
Als manager van Man United, exact, iemand een knuffel...
Dat was ik aan het denken. Je hebt de manager van... Man United.
Ja, absoluut.
En ik wou echt zo'n schouderklopje. Het is allemaal niet erg, jongen. Het komt wel goed.
Awa, ik wou net zeggen, maar nee, dan heb je het goed over het menselijke aspect.
Ja, in het leven komt maar, het wel goed, hè. Niet bij Man United.
Maar dan heb je het over het menselijke aspect. Want Ferguson was exact het omgekeerde. Ja. Dat was een rotzak, maar goed, die wist zijn, okay, maar, ploeg. Allee,
maar bij een gast als Klopp of Guardiola, ja, daar gaat er ontzag naartoe.
Ja.
Bij Ten Hag heb je dat gevoel helemaal niet.
Dus ik weet niet goed of ik nog...
Ja, maar als je dan echt leest wie dat ze willen halen, ze willen dan heel de Engelse staf halen. Geen zin in een Gareth Southgate, dat is ook zo'n platte vijg. Ja, stop ermee.
Ja, wie wil je daar dan wel?
Wat is Servië?
Als United fan.
Doe rock and roll, kom.
Ja, heeft Potter al een nieuwe ploeg?
Nee.
Kijk.
Nee.
De Servië en Potter allebei aan het werk.
Ja, ik zou het willen zien, maar Potter is ook, ja, dat is ook een platte vijg eigenlijk. Hè, ja.
Mooi, zo gekanteld, echt.
Maar nee, ik ben niet gekanteld.
Ik weet het wel.
Ik hou van Potter, maar...
Maar die zelfs Gary O'Neill wordt gelinkt. Allee, als dan...
Ja, dat was dan een rol in de coachingstaf.
Ja, de coachingstaf.
Zouden die geen headcoach meer maken, maar zo assistent van de derde garnituur.
Pas op, dat vind dat ik dan vanuit het clubperspectief dan wel een relatief goed signaal. Dat ze toch aan dat soort type mensen, ik zou het als Gary O'Neill zijnde nooit doen, maar dat ze wel aan dat type mensen denken.
Maar als Gary Saudi het eerst op uw lijst staat, dan zijn ze niet goed bezig.
Nee. Dat is...
Dan leefde te veel in die Engelse wereld en ze moeten de blik verruimen.
Ja, want wat Ten Hag die zei toen tegen mij onder andere van ja, ik kan mijn ploeg niet laten spelen zoals ik wil door alle blessures die er zijn. Maar je kan dat niet als excuus blijven gebruiken.
Get your shit together, man. Zorg voor een organisatie.
Maar zelfs met de blessures kan je wel iets meer doen dan wat je daar hebt laten zien tegen Brentford. Hè? Brentford heeft die gewoon weggeblazen.
Ik was kritisch over Onana, over de transfer in eerste instantie, maar die is punten aan het pakken.
Dat is de enige die nog...
Ja, die speelt op niveau.
Een beetje overeind blijft.
Die speelt echt op niveau.
Want Tony... Ja.
Pas op, ik wou net zeggen. Ten Hag brengt dan Casemiro en Mountain.
Ja.
Ik weet niet of je daar op voorhand als Man U supporter staat voor te springen. Maar het is wel Mount die scoort en dan Casemiro die dat tikske. Dus op zich kan hij nog zeggen van ik heb mijn job gedaan. Maar
gouden wissel.
Jongens,
je begon over Tony. Daarom dat we die match begonnen. Want los van het feit dat hij gewoon een geweldige wedstrijd speelt, wat jij zei, Taki, die goal alleen al, wat hij daar doet.
Die bal van Godos, daar zit zoveel effect op. Dat is zo'n hoge bal die geschampt wordt eigenlijk. Ja. Hij haalt die fantastisch uit de lucht. Hij doet dan nog de dribbel en de actie.
Op de korte ruimte.
En heeft net zeggen, tijd om die bal achteruit te trekken.
Maar daar zit alles in. Daar zit die controle in. Ja. Er zit een dribbel in.
Ja.
En er zit ongelooflijk veel spel in zicht. Met overzicht met dat paasje achteruit. Ah, ik weet niet of je de oefenmatch tegen met Rode Duivels gezien hebt. Ja, bedoel, dat is echt een handvol, hè, die mens. Ik schat die niet zoveel. Kane nog altijd uiteraard zeker van zijn basisplaats, maar ik schat die niet zo echt veel lager in, hoor.
Vanuit welke ploeg zou jullie Tony willen zien gaan? Die gaat toch niet blijven, hè? Ondanks alles wat er gebeurd is. Dat is. Die heeft te veel kwaliteit om bij Brentford te blijven.
Ik denk dat de ploeg die hem nodig heeft...
Zet die dit seizoen bij Arsenal?
Is Chelsea, volgens mij. Maar die gaan waarschijnlijk dat geld niet meer hebben.
Ze kunnen veel verkopen.
Ze kunnen wel veel verkopen,
dat is waar.
Oh, ik weet niet of ze er veel geld voor gaan krijgen, maar ze kunnen veel verkopen.
Is Arsenal niet een ploeg voor zijn profiel? Want ook nu weer... we komen straks op Arsenal, maar Jesus speelt dan...
Hij is supersterk als hij met zijn rug naar de goal kan spelen. En dan denk ik dat Chelsea dat meer nodig heeft dan dat Arsenal nodig heeft. Bij Arsenal is het meer...
Maar Arsenal loopt de bal er toch ook bijna in? Dus
ja,
dat vlak.
Meer een echte... Ja, maar hij kan dat ook. Hij kan ook goals maken. Hè. Vorig jaar heeft hij dat meer dan genoeg bewezen.
Ja, want die afgekeurde goal, hoe die een bal afwerkt, dat is ook spectaculair.
Ja, absoluut. Het is een totaalpakket. Hè. En als je dan moet kijken naar de pickorde bij Engeland, want we hebben het over Kane, maar gaat hij er 2 of 3 meenemen, diepe spitsen, dan moet ook naar Watkins kijken.
Nou, die gaat.
Ik vind dat Tony nog hoger staat dan Watkins. Ook, is completer. Ja. Als je bijvoorbeeld, waarom moet je een tweede spits of een derde spits meepakken, is om eerst blessure op te vangen of het een of het ander, maar ook voor iets te gaan forceren. Hè. Als je plots met 2 spitsen gaat spelen, denk dat Tony dat beter kan dan Watkins dat kan.
Maar ik denk niet dat het perceptie is, algemeen. Ik vind dat ook, ik zou die ook als tweede, maar ik zou ze ook alle 3 meepakken gewoon, want Watkins heeft ook... Nee, Genny?
Ja, maar de plaatsen zijn duur, hè. Het zijn er maar 23, hè.
3 spitsen kan je meepakken, hè.
Ja.
Nee?
Ja,
Was Sterling nog opgeroepen? Nee, hè.
Nee.
Anders was dat een plan.
Dat zou ik ook niet echt doen. Ja, Watkins is wel geblesseerd natuurlijk. Ja. Weet je wel wat het is?
Een hamstring, maar uit voorzorg. Dus hij swisselt bij rust.
Zou meevallen, hè?
Ja, hij swisselt bij rust en hij gaf aan van ik voel iets. Maar hij zei zelf van ik kan wel voortspelen, maar ze hebben hem er toch gewoon afgehaald.
Het zou wel jammer zijn dat Villa dat nog tegen alle drie spelers
Tot
nog.
Tottenham ook, hè.
Ja, het zou jammer zijn dat ze dan tegen die ploegen zonder Watkins moeten spelen, maar bon. Of tegen de ene met en de andere zonder Watkins.
Ja, absoluut. Maar goed, dat is...
Maar goed, dat is de competitie.
Ja, voilà. Ja. Dat weten we niet.
Dat vonden jullie van Villa? Tegen Wolverhampton?
Klinisch.
Ja.
Dus de eerste 25 minuten was het lastig. Wolverhampton was best oké. Maar die hebben ook geen spits meer. Hè. Als je ziet wat er op de bank zat bij Wolverhampton, dat waren 3 gevestigde waren, waaronder nog een invallersdoelman. En dan 5, 6 jonge gasten.
En dan start hij met die 19 jaar.
Leon Chiwome. Dat was wel een mooi beeld. Zijn familie zat in de tribune. Want Birmingham, Wolverhampton liggen ver van elkaar. Die waren komen kijken. En die familie stond daar te klappen voor die gast. Ja, 18, 19 jaar. Begint er maar aan. Eerste basisplaats, eerste minuten in de Premier League. Maar die hebben het probleem van Wolverhampton is, en die doen ook nog mee voor Europees voetbal natuurlijk, is dat ze daarvoor in veel te veel missen. Ze hebben geen Wang, die oud is tot eind april waarschijnlijk. Pedro Neto pas half mei.
En
Cunha
terug...
zou eventueel wel terugkeren, maar dat is toch nog te weinig om echt die Europese plaatsen aan te vallen. Dus dat is wel jammer dat ze hun seizoen daardoor...
Ze zitten daar met al die ploegen in een soort mini-competitie.
Ja, het is echt super spannend.
Ja, dat is super spannend. Haal al de rest eraf en dat is een...
maar je kunt zelfs nog Chelsea en Bournemouth erbij betrekken. Ja. Als je kijkt naar de 7e plaats, denk ik, van West Ham, scheelt dan maar 1 of 6. Dus er kan nog zoveel gebeuren. Dat wordt ook... we gaan strijd hebben op zoveel fronten. Op de titelstrijd, de Champions League strijd voor de andere Europese plaatsen, degradatiestrijd. Dus iedereen is nog bezig met iets. Dus dat is ook wel goed voor de competitie. Dat iedereen nog iets heeft om voor te spelen. Dat er niet ploegen zijn die al...
En misschien niet helemaal... op basis van de match van Villa van dit weekend, maar Tielemans tegen Engeland heeft toch, de beste prestatie in een rode duivelshirt.
Hij was eerste helft was heel goed.
En dat heeft Engeland natuurlijk ook gezien. Dus tof, ja.
Dat verbaasde mij toen ik die wedstrijd aan het voorbereiden was. Was er toch kritiek op Unai Emery, omwille van het feit dat hij Youri Tielemans niet op die manier kan laten voetballen. Bij België stond hij... Ja, hij had Onana en Mangala achter zich. Op de 10 eigenlijk. Waar hij bij Villa ook al gespeeld heeft in steun van Watkins. Nu stond hij naast Douglas Luiz op middenveld, omdat McGinn dan geschorst is. En de supporters van Villa vroegen zich af hoe dat komt. Dat Unai Emery, wat toch een goede coach is, daar niet in slaagt om Tielemans aan het scoren. En ze kijken dat wel vooral naar cijfers natuurlijk. Dus, maar hij was in die match was hij ook wel briljant.
Zou Tedesco het aandurven om... Tielemans daar te laten staan en De Bruyne daardoor er juist onder te zetten.
Daaronder?
Ja.
De Stielemans op de 10 en ja? De Bruyne op de 8.
Ja?
Ja, ik wil het zien, ja.
Waarom niet?
Wat, omdat je hebt sowieso Mangala
nee, nee, ik vind het geen slecht idee, waarom zouden we het niet doen, bedoel ik?
En laat hem maar nog meer het patroon, nog meer De Bruyne dan, nog meer het spel dirigeren. Ah, het was iets dat, terwijl ik naar de match...
En wie zet
want ik
dan
had die eigenlijk al semi-afgeserveerd,
wie zet
Stielemans
dan op 6?
Ik zowaar Mangala. Omdat ik van Onana nog altijd vind dat dat... Ook hij is zo niet de meest gedisciplineerde speler.
Ja,
en bij Mangala heb je dat wel. Dat is wel echt een die wel 100% in functie van de ploeg. Ik bedoel niet dat Onana dat niet doet, maar op een andere manier toch heeft.
Onana is spectaculair in zijn tackles. Hè?
En brengt die dan...
Meestal ook wel goed, maar het houdt altijd een risico in. Hè?
En brengt die dan als Fellaini-profiel, hè? Als ja. Er echt ergens, als er moet extra geknokt of gebroken worden, ja. Brengt die dan als... Dat
kan ik wel volgen,
ja.
De match van het weekend?
Newcastle.
Newcastle-West Ham?
En wel, ook twee ploegen in die mini-competitie daar.
Ja. Ja, Newcastle heeft zich daarin gehouden. Hè.
Levensbelangrijk.
Maar daar is veel te bespreken. Hè. Twee penalties. We gaan beginnen met de eerste.
Belachelijk.
De eerste al belachelijk? Oké, goed. Ik ben heel blij.
Nee, dat is niet waar. De eerste vind ik de minst belachelijke. Ja.
Gordon steekt er bij de eerste ook al zijn been voor.
Dat is het probleem. Het contact is er zeker. En ik vind het niet belachelijk dat dat een penalty is. Maar ik vind het wel opvallend dat het is een soort trend aan het worden dat ook weer door die super slow-mo herhalingen. Dan kijken ze, is er contact? En als er contact is, oké, dan is dat voldoende om penalty te fluiten. Ja, nee, dat is niet zo.
Maar zeker bij die tweede vooral. Tweede zet Gordon zijn been ervoor. Ja? Wie maakt de fout?
Phillips.
Die trapt al naar de bal wanneer dat Gordon zijn been ervoor zet. Die is al bezig aan zijn beweging om tegen die bal te trappen. Dat is geen fout. Hè?
Fout tegen Gordon.
Dank u.
En bij
fout van Gordon tegen Phillips bedoel je?
Een fout tegen... Nee. Een fout op Phillips, maar een fout tegen Gordon.
Ja,
en die eerste penalty vind ik dat eigenlijk een beetje hetzelfde.
Maar die kan je nog meer veranderen.
Maar je moet de bal en zijn been zien. Ook daar heeft hij niet de intentie om met
hij
die bal...
Hij speelt zelfs geen bal in die eerste fout.
Nee, hij wil gewoon zijn been daartussen krijgen, omdat hij weet als dat contact er komt. Maar daar snap ik het nog.
Het gaat daar over controle over de situatie. Ja, en daar heeft hij de controle.
Voilà. Dus die kan ik nog wel volgen.
Ja, ik ook. Maar die tweede vind ik compleet belachelijk. Ja. Echt, daar word ik zo'n beetje echt kwaad van zelfs.
Ik vind het echt moeilijk, want ja, Phillips trapt hem echt wel aan. En hij zit eerder op de bal.
Maar dat is het ding net.
Ja, wat is
Gordon gaat niet
naar
de bal. Gordon zet effectief zijn been daar, omdat hij weet...
Het is slim gedaan van Gordon.
Ik ga aangetrapt worden. Ja, slim.
Ja, maar het is slim gedaan...
Phillips moet dat ook, volgens mij ook wel weten en een beetje voelen van... Er kan iemand uit mijn rug komen. En je staat in je eigen 16. Ik snap wel dat je snel die bal wilt wegrammen, maar we hebben het nog gezien. Hè, als er een bal wordt weggetikt en je been schiet door en het is in de 16, dan is het ook penalty. Mm. Dat is wat mij betreft een beetje gelijk.
Maar dat aspect wat je daar straks zei, Taki, van controle over de situatie, in dit geval de bal te hebben...
Daar had hem geen controle.
Nee, en daar gooit hij echt zijn... Het is alsof dat hij bijna met zijn been vooruit springt van raak hem alsjeblieft, dan is het penalty.
Ja, absoluut. En daar moet ik zeggen dat dat slim gedaan is van Gordon.
Omwille van de regels.
Ja,
maar ik vind... Ja, voilà. En dat is het inderdaad. Dat zou niet mogen.
Ja, ik vind dat ook wel.
Dat zou eruit moeten. Dit is gewoon effectief zoeken naar een penalty, terwijl... Als je in een duel gaat, of er is een actie, of je gaat voor een bal, dan is het allemaal anders. Ja. Maar dit is iemand die gewoon de bal wil wegtrappen, die letterlijk kijkt, die al bezig is om de bal te raken. En dan gaat een aanvallende speler zeggen, die is er aan het doen, snel mijn voet ervoor zetten. En dan doen alsof dat die keert gaat. Come on.
Het is echt kak om dat tegen te krijgen.
Als dat gebeurt, halve finale EK tegen de Rode Duivels, dan ik weet niet wat ik allemaal...
Maar dat flipt
echt. En Ogarme Calvin Phillips.
Ja.
Ja, maar daar moeten we het ook over hebben.
Die was wel...
Dat is niet normaal.
Die is niet goed ingevallen.
Maar dat is gewoon slecht bezig dit seizoen. Ja, goed, dit is pech. Hey, dat is toch een keer onder pech. Maar de manier waarop hij gepasseerd wordt bij de 4-3 van Barnes, het is een standbeeld. Hè?
Ja, hij valt ook wel in bij 1-3.
Maar ik vind dat de grootste schuldige voor het feit is van dat West Ham die zege nog weg heeft. Want ze stonden 1-3 voor, wat is het, kwartier voor tijd. Is David Moyes die zijn diepe spits eraf haalde. Michael Antonio, die geweldig weegt op een defensie. Een defensie van Newcastle die met haken en ogen aan elkaar hangt. Ze slikken superveel tegengoals.
Die moesten schuiven door blessures.
Ja, Botman was er niet bij. Lascelles ook een knieblessure. Ja. Die ook 9 maanden
oud is. Er niet bij.
Trippier er niet bij, dus Livramento stond centraal. Ja. Er waren zoveel opties voor West Ham.
En hoeveel gaten dat er waren in de defensie bij Newcastle. Dus.
Hij heeft dat beantwoord, moois dan. Als zijn, we hadden niet de ook al stonden we 1-3 voor, we hadden niet de controle over de match.
Nee, hij had niet de controle over de match.
Hij was niet kalm.
Dat kan. Ja. Misschien bedoelde hij dat.
Nee, maar West Ham is een ploeg dat leeft van counters. Als je dan een Antonio voorin kunt houden, of een Bowen, of beide, dan houdt Newcastle sowieso achteruit. Mm. En daar geven ze gewoon de wedstrijd weg. Mm. Newcastle kon gewoon naar voren gaan, want er stond geen diepe spits meer. Oké, er was Bowen, maar Lewis Hall die dan inviel, die kon die wel onder controle houden, ook door zijn snelheid. Dus Newcastle kon eigenlijk gewoon freewheelen naar voren en zoeken naar die goals. En bij die 2-3 voelde gewoon van, ja, die gaan er misschien wel nog over gaan.
Maar misschien toch nog even terug naar Gordon. Dat die, allez, los van die twee penalties. En we hebben Barnes en we hebben nog veel momenten in die match. Maar dat was echt een semi-one-man show. He. Die was echt overal. He.
Dat is nu wel geschorst, he, tegen
Everton. Ja, dat is een probleem.
Wat tegen Everton.
Wat een domme tweede gele kaart.
Volgens mij geen toeval. He. Die wil gewoon niet naar Everton. He.
Ah, ja.
Denk je dat echt? Ploeg?
Ik denk wat verdikke takkie.
Wat ik wel opvallend eraan vond, is hij tikt die bal weg. Huh. Je weet dat je geel gaat krijgen. Hij krijgt geel en dan niet doorhebben dat hij al zijn eerste geel had. Ofwel is het een hele goede acteur.
Dat denk ik niet. Ik denk dat er weinig onder de hersenpan zit. Maar ja, kijk.
Ja, maar je zegt net dat hij bewust rood heeft gepakt.
Ik ga ervan uit dat dat bewust was.
Dus,
maar dat is misschien omdat ik zo in elkaar zit.
Ik weet niet of het zo is, maar ik vind het wel cool om te geloven.
Want die is niet op de beste voet vertrokken, hè, op Everton. Nee, dus, of tegen Everton. Ik weet niet of ze nu thuis spelen of uit. Ja, het maakt niet uit. Ik denk dat hem zoiets heeft van, ik had aan mij laten passeren. Ik pak je snel nog een tweede geel.
Gebeurt die comeback nog als Alvarez er is?
Nee. Het is op Newcastle.
Op Newcastle.
Ah ja.
Oh, kijk.
Dan geloof ik al iets minder in. Nee,
dan is het meer het weinige onder de...
Dan zijn er echt complotten aan het zoeken. Kom, jongen.
Ja, daar leven we van, hè. Komt Newcastle nog in de wedstrijd als Almiron niet uitvalt, is de vraag, denk ik. Want Almiron valt uit en Harvey Barnes komt.
Mooi verhaal van Barnes. Terug uit blessure, meteen van die 4-3, maar een beauty.
Ik zit in de juiste stoel om die te verdedigen, maar one shot er, jongen. Ja. Die hebben ze echt gemist. Eddie Howe zei dat ook, hè. Als we die gans het seizoen hebben, we hebben die gehaald ook voor dat extra, waar dat die op welke positie ook zou gespeeld hebben. Ja, die brengt gewoon onmiddellijk iets extra.
Maar dat soort details beslissen over je seizoen.
Ja.
Hè? Door het feit dat hij eerst kiest voor Almiron in te brengen en niet Barnes. Ja, dat geeft ook aan dat hij wel een beetje chance heeft en een goede konijnenpot zitten heeft. Dan is dat wel een dikke meevallen nu, wat er gebeurde. Maar wel zelf afgedwongen, hè, door Barnes. Dus alle verdiensten voor hem.
Een belangrijke overwinning over Newcastle. Als je kijkt in de stand nu. United staat nu 6e met 48 punten. West Ham 7e met 44. Maar een match meer gespeeld dan United en dan Newcastle. Ja, dus Newcastle met 43 erover, punten. Ja. Brighton 42. Wolves 41. Chelsea 40. En Chelsea heeft nog een match minder gespeeld dan Newcastle, Brighton en Wolverhampton.
Newcastle springt over West Ham, hè, als ze hun match...
Ja.
Newcastle, ja, Brighton springen over West Ham. Brighton en Wolverhampton komt ernaast als ze winnen.
Oh.
En Chelsea, als die in twee matchen winnen, dan springen die er ook over.
Dat gaat niet gebeuren. Ja.
Als je niet kunt winnen van meer, team van tegen, Burnley
tegen
thuis.
Tegen Tottenham en tegen City, denk ik, dat zij moeten inhalen. Dus,
dat wordt moeilijk inderdaad. Zometeen Chelsea, City, maar City eerst nog één dingetje over Newcastle. Sandro Tonali, die geschorst is, die zou ook gewet hebben op wedstrijden in de Premier League.
2 maanden, ja.
Dus dat zou nog wat erger kunnen worden.
50 inbreuken, zo blijkt.
Poef.
Ik weet nu wel niet of ze die straf nog gaan verzwaren. Het is al best een zware straf. Hmm. Maar het is wel een onderzoek dat loopt. En...
Waarom zouden ze het niet verzwaren?
Ja.
Dit is omdat extra, informatie. Ja,
hij is geschorst natuurlijk op Italiaans niveau dat doorgetrokken is door de UEFA. Hmm. Het is extra informatie inderdaad. Maar het is wat mij betreft ook voor dezelfde feiten, denk ik. Goed, het zijn er veel, hè. 50 op 2 maanden, dat is...
Ja, jij hebt dat uitgerekend. En, hoeveel was dat?
En waar het zijn eigen matchje?
Dat stond er niet bij.
Ja, dat is wel een bijkomend ding voor mij. Ook afhankelijk van, gok je op dat je ploeg gaat winnen, dan is het aanvaardbaarder.
Mag ook niet.
Maar gok je dat je ploeg gaat verliezen, dan is het iets helemaal anders.
Ja, maar het is zo'n een rare wereld ook wat dat betreft. Hè? Met al die goksponsors. Aston Villa heeft een nieuwe sponsordeal gesloten met een gokbedrijf uit Australië of Brazilië, ik weet het al niet meer. De zotste sponsordeal die ze ooit hebben gesloten. 20 miljoen krijgen ze per jaar. Mag nog 2 jaar op de shirts staan, op de voorkant van de shirts. Tot 2026, 2027, dan mag het niet meer zichtbaar zijn. Maar ze hebben wel die 2 jaar nog ingevuld met een zotte deal van 40 miljoen in totaal. Waar ze nu een sponsor hebben van 8 miljoen per jaar. Hè. Dus
wel zo'n semi-lockdown feestje, maar dan anders.
Ja, een significant verschil. Maar geld dat ze nodig hebben om die top te blijven bestormen met die strijd om de financial fair play. Dus als je iedere ploeg speelt wel met een of andere sponsor op zijn shirt. Mm. En ja, er wordt daar niks tegen gedaan. Oké, de spelers die betrapt worden, moeten gestraft worden. Maar ja, dat is zo fucked up, toch?
Ja, tuurlijk, dat snap ik ook niet. Dat zijn echt 2 maten aan gewicht.
Ja. Tuurlijk, dat is iets super verslavend. We weten dat allemaal, hoe gevaarlijk dat kan zijn. We hebben zoveel verhalen aan gehoord. Ja. Mensen die misschien persoonlijk ook kennen, die daar last mee hebben.
Ja, het is duidelijk dat Tonali een gokprobleem heeft. Ja, want
voor het geld moet hij het niet doen. Hè.
Nee, voilà.
Het is hier dat hij per se moet winnen. Zijn loon is meer dan deftig genoeg, denk ik. Hè.
Verslaving, adrenaline, zoeken naar andere dingen om die adrenaline op te wekken. En dan kom je al snel bij zo'n dingen terecht. Hè. Zeker als je dat... Je krijgt dat in your face gesmeten. Hè. Dat soort dingen. Je ziet het overal. Dus ja...
Nou,
het is
wel
gewoon
benieuwd.
Een triestig verhaal.
Ja, maar denk, voor Newcastle, toch een pluim voor de manager. Ik vind dat ongelooflijk hoe dat die... Maar hoe kalm dat die toch weer...
Ja, ze kunnen wel niet meer verdedigen, hè, man.
Ja, ik had het
opgeschreven. Die hebben in hun matchen vallen 104 goals al tot dusver. 104 goals.
Ja, maar Taki, denk, wie is die heel die defensie? Wie is dat? Wie zijn dat?
Ja, dat is Botman.
Maar Botman
Scher,
die is er al
Trippier.
Niet meer. Lascelles is al een B-keuze en die valt uit.
Het verschil met vorig seizoen is gewoon groot. Gigantisch groot.
Ja.
Oké, Pope is weggevallen.
Pope
ze hebben veel blessuren liggen. Maar
Pope en Trippier, Taki.
Het is gewoon veel.
Het is gewoon veel, ja.
Dus, maar ik wou nog iets over die match toevoegen. Ik weet niet of ik de viering van Mohamed Kudus gezien heb.
Bij die ballen, jongen.
Ja.
Ik
weet je waarom dat hem daar naartoe ging?
Nee. Hij moest dat nog opzoeken.
Hij scoort in de vorige match. Nou, de vorige match van West Ham was tegen... Hij scoort de 2 of de 3-1. Tim heeft die match gedaan, ik weet dat niet meer. Maar dat was in het London Stadium en er stond een stoelke en hij ging op die stoel zitten.
Tegen Villa.
En hij ging op die stoel zitten. En hij wou dat nu opnieuw doen en ging vragen aan die ballenjongen, mag ik op je stoel? En die ballenjongen zo van... Wat vraagde jij aan mij? Ik ga je niet weg. Ja, dat was wel een goed beeld. En dan gewoon vieren met zijn maat.
En dan wijzen ze. Hey, kom.
Die ballen, jongen. Dat is toch lef hebben, hè? Als je dat kunt.
Tottenham of Chelsea? Waar gaan we het over hebben?
Tottenham,
oh, maakt niet uit.
Tottenham? Eerst Tottenham?
Ja, Tottenham om bij de...
De meest nipte niet-goal die ik ooit gezien heb,
denk ik. Oh, waanzin.
Wow, dat is niet normaal.
Hoe belangrijk doelend en een goeie is.
Kunnen ze dat uitrekenen, hoeveel millimeter dat erover was?
Dat zal wel nog gebeuren.
Dat moet echt een paar millimeter
Daar moeten we
een
record
zijn.
Voor.
Ze hebben dat altijd gedaan met Sadio Mané een paar jaar terug in City-Liverpool. Dat was dan ook heel nipt. Dat was, ik denk, 1,2 centimeter, dus 12 millimeter.
Maar als dit in België gebeurt, niemand gelooft dat het geen goal is.
Nee.
Niemand.
Want hij botst nog even tegen die paal, hè. En dan denkt op dat moment dat hij van die paal komt, dan denkt hij van, hij zit erin.
En visueel is dat zo'n typisch beeld. Je ziet die bal wegrollen en je denkt, hij is erover. Ja.
Als je het ziet,
omdat je ruimte ziet.
Elk beeld dat ik gezien heb, dacht ik, goal.
Ja. Ja.
Bij alle beelden die ik gezien heb, alle camerastandpunten. En dan zie je de doel en technologie aan. Hè. Blijkbaar niet. En dat is onfeilbaar.
Dat is
dus
goed,
gelukkig is dat
niet onfeilbaar. Hè? We hebben het al een keer voor gehad, een paar jaar terug in corona.
Quasi onfeilbaar, ik zou het zo zeggen. Maar als dit gebeurt in de Jupiler Pro League, dan wordt er in extra time, in 90 minutes, wordt er...
Flipcharts,
uren over gepraat. Dan wordt,
maar
hier is het gewenste duidelijk, maar ik vond dat wel heel straf.
Ja. En ook de luciditeit en die situatie van die Doughty, die er echt wel nog zijn tijd neemt voor die bal weg te trappen. Ja. Okay. Het was marginaal, de marge die hij had, maar hij doet het wel nog goed.
Het was toch ook wel weer Spurs being Spurs, hè? Niet te doen. Hè? Allee, omdat je daar straks had je het over Liverpool, dat al zoveel punten heeft opgehaald na een achterstand. Ik denk dat Tottenham zijn laatste 4 matchen heeft gewonnen na een achterstand. Allee, ja, daar gaat dat wel moeten mee stoppen, denk ik.
Ja, ze hebben dan precies nodig om die vibe te vinden. En wel een goede wissel gedaan, Postecoglou bij de rust. Door Brandon Johnson erin te brengen. Ik vind die echt wel meevallen. Inderdaad, Kulusevski eraf.
Ja, ik vind
die brengt energie en snelheid in die ploeg en speelt vaak in één tijd.
En ze had ook iemand nodig die van op rechts met zijn rechtervoet kon spelen. Kulusevski ging altijd naar binnen, is niet wat ze nodig hadden.
Terwijl Kulusevski echt wel ook al een goed seizoen bezig is. En echt wel,
maar in die match hadden ze iets anders nodig.
Ja, en dat was goed gezien van Postecoglou. Want het heeft uiteindelijk wel nog lang geduurd. En het was op de corner van Luton dat ze uitbreken en de typische Spurs-stijl, dan uiteindelijk met wat meeval nog, de goal van Son.
Afgeweken ook nog. Ja.
Tempo alleen al, dat Johnson erin bracht. Ja. Dat was het grootste verschil eigenlijk.
Maar dat hebben ze ook. Son, Werner, Johnson inderdaad, dat is...
Werner mist daar een kans in de eerste helft, waarin hij alles perfect doet. De hele voorbereiding is goed en hij schuift hem net voor langs.
Ja, maar
hij doet het wel heel goed. Hij doet alles perfect daarom.
Daar moet hij met zijn rechter trappen. Dat hij de bal naar binnen kan doen krullen. Hij trapt met zijn linker en trapt hem zo voorlangs.
Dan moet hij nog eens kappen.
Ja, maar goed. Ik veronderstel dat hij toch een beetje recht
heeft. Als hij al zoveel gekapt heeft in één keer meer of minder, gaat het niet maken.
Dat is echt... dat is toch een probleem in dat doelpunt te maken met Timo Werner. Maar...
Ik vond wel die bal gezien van Son, waarbij dat hij de twee palen raakt.
Ja, dat kunnen niet. Hè?
Dat vind ik ook fenomenaal altijd, als je dat ziet. Dat kan toch niet? Hoe kan dat nu?
Dan mocht dat onder een keer proberen op training.
als hij dat bewust wil doen, lukt dat nooit.
Nee, sowieso niet.
Nooit.
Zalig.
Dus hoeveel pech kunt hebben. En dan die Sar die er nog overkomt, die ook nog bijna scoort. Dat was echt een rock'n'roll fase.
Maar de Spurs zijn voor mij wel... Maar ik heb dat al een paar keer gezegd. Voor mij is dat de vierde, is dat nummer vier. Ik hoop dat het... Maar ik weet niet... Pas op.
Boven Villa.
Ja.
Ze hebben nog een match in te halen. Ja. Een match tegen Chelsea, maar...
Dus...
Ik zeg dat niet, maar jij zegt dat. De Leroy zou wel naar u sturen dan. Nee, maar we hebben het vorige week nog gezegd. Ze zijn ook niet betrouwbaar, hè?
Twee weken geleden.
Tegen Fulham krijgen ze 3-0 om de oren. Zijn ze nergens. En dan tegen Luton ook niet fenomenaal. Oké, Luton is de goede ploeg, maar...
Maar dan is dat toch ook sterk, hè? Want je verliest inderdaad 3-0. En dat was denk ik tot nu toe hun dieptepunt... Dit seizoen ook qua mentaliteit en qua...
Ja, misschien wel, ja.
Hè? En dan komen ze... Hoeveel was het? Na 3 minuten, tjong, hè? 0-1 achter. Dus dan moet je als Spurs zijnde toch ook wel sterk. En sterk zijn, zeker mentaal, om dan toch gewoon je spel te blijven spelen. Vertrouwen op wat dat kan.
Als ze 0-1 achterkomen op Luton, dat het een ander verhaal is. Dat ze daar het thuisgevoel hebben kunnen gebruiken. En omzetten in toch nog een overwinning.
Goed, Chelsea. Nog lang eens een keer.
Maar
jij zit in de Chelsea-stoel, hè? Kunnen niet winnen tegen 10 man, maar eigenlijk hadden ze moeten verliezen.
Ja.
J. Rodriguez, die kans op het einde.
Klopt.
Ze hebben ook zo'n kans in de eerste helft. Is het in de eerste
helft? Ik zat op de redactie toen ik voorspelde het, want er zaten een paar Chelsea-supporters bij de social mannen. En ik zei, het was weer een corner. Dus ze hadden daarvoor al een corner binnengekregen met Darrow O'Shea, waar Dine Petrovic niet echt fantastisch op zit. En het was de laatste minuut, Rodriguez mee naar voren. Dus ik denk, hij gaat scoren. Ik had het zo'n beetje gekald. En het klopte hem vol op die lat. En dan heb ik de nabeurt net overgezet.
Dat is goed gedaan, jongen.
Ja, dat is echt goed gedaan. Dus dat is wel super positief voor Burnley, dat ze daar echt wel nog een vuist hebben kunnen maken.
Positief één punt waar ze weinig mee op schieten. Het is
let op, het is ook maar 4 punten naar Nottingham Forest en naar Luton.
Het is een topcompetitie. Het is overal, maar razendspannend.
Die staan op 18 en Luton en Nottingham Forest op 22. En het is nog een kwart te gaan.
Tegen 10 mannen maar. Hè?
Ah, wel, ik wou net zeggen, dat is echt...
En zonder trainer.
Ik zit in een goede stoel. Hè, dat is om te janken. Hè. Als je tegen 10 man van Burnley niet kunt winnen, dan scheelt er wel wat, maar vanuit het perspectief van Chelsea denk ik, misschien als ze met 11 waren blijven staan, hadden ze er misschien overgewalst.
Mogelijk.
Echt waar, hè?
Ja.
Ik zou dan nog vanuit de compleet gestoorde mentaliteit waar dat Chelsea of dingen in zit, dat misschien.
Burnley had op dat moment niks meer te verliezen.
Nee.
En die zijn er gewoon voor gegaan. En wat dat top is, als je dat erin kunt krijgen als manager dan. Ja. Want kijk jongens, leave it all out there. En...
Ik kan er niet bepaald medelijden mee hebben, maar wat ik wel gek vond, alleen 2 weken geleden dan, is dan die bekermatch tegen wie was dat? Tegen Leicester. Hey, dan halen ze het op. Oké, dat was nu ook geen geweldige match, maar dat moest toch wel een boost zijn, denk ik. En dan doet hij toch weer 3 wissels, hè. En ergens zijn het logische wissels. Wie was het? De doelman Badiashil die er weer in kwam en Enzo Fernandez. Dus op zich niet onlogisch, maar... Ja, dat doen nu ook gewoon eens...
Oh, ze krijgen nog een penalty cadeau, hè. Ook nog, Chelsea.
Dat vind ik ook
Dat is geen penalty, hè.
Nee, dat is hetzelfde verhaal
even
als...
over de schouders strelen is geen vrijgeleide om u te laten vallen, alsof dat gekeerd wordt, naar beneden wordt getrokken.
Het was
getrokken.
Niet strelen, hè. Maar het was...
Kom aan, takjes. Dat is een situatie van strelen, hè.
Dus Moederik wordt diep gespeeld. En hij... In mijn ogen mist hij zijn controle. Waardoor Asignon, die aan het meelopen is, ook zich moet bijstellen. En hij zet zijn arm op en komt toevallig tegen Moederik terecht. Ja. Waardoor Moederik snel valt. En het is gewoon een positie bijstellen wat Asignon deed. Hij totaal niet bezig met Moederik, in mijn ogen.
Maar hij zet zijn arm niet, hij zet gewoon zijn lichaam ervoor.
Ja,
hij is er ook voor.
En gebruikt zijn lijf om hem bij te stellen. Hij moet zich zo wat draaien om die bal die naar binnen te komen.
En die arm is daar het verlengde van. Hij heeft die inderdaad nodig. Anders valt de mens gewoon om. Hè. Dus die ik vond dat
dus
ook wel
totaal niet...
Ik snap dat Company zich daar zo druk in gemaakt.
Ik vond het goed. Ik vond het
voor zijn protest.
Ik vond het echt goed. Ja, hij heeft geen lieve woorden gezegd, blijkbaar. Hij heeft zich geëxcuseerd op zijn persconferentie ook van... Het was tegen Darren England, dat hem dat niet had mogen zeggen. Maar ik vind het goed dat hem daar echt wel...
Wel briljant dat Craig Bellamy uw kalmste in de staf is. Ja. Dat is wel briljant.
Wat heb je gezegd in zijn interview daarna?
Ja, I was...
Oh, wat, van, zei... iets van, de manager is ook nog altijd mijn baas.
Ja, ik ga niet zeggen over wat hij gezegd heeft. Want, ja,
het is toch altijd mijn baas.
En dan zei hij ook zoiets van, ik was heel braaf, maar hij gebruikte een bepaald woord.
Maar het feit dat er ook zo lang naar het beeld gekeken moest worden, want hoe lang heeft dat geduurd?
Dat heeft 3 minuten, 4 minuten geduurd. Ja.
Als je het binnen de 30 seconden eigenlijk niet weet, als scheidsrechter, als je gaat kijken naar het beeld, dan weet je dat het heel dubbel is, vind ik
in die situatie...
Het duurde zo lang, 3 minuten 40 was?
Ja, het was lang. Ja.
Allee, man.
Ja. Wat ik mij in die situatie afvroeg, was... Dus Asignon krijgt zijn tweede geel, maar de VAR mag daar in principe niet voor tussenkomen. Dus ze kijken vooral naar wat gebeurt er. Is het penalty fout of geen penalty fout? Wat als ze dan zeggen, het is geen penalty fout, doen ze die gele kaart dan ook weg?
Ah ja, goeie vraag.
Of blijft die gele kaart, blijft die rood hebben?
Ja, dat kan, als
ik ga ervan uit van dat hij die gele kaart dan ook weg is.
Hij wordt gestraft omwille van die penalty.
Ja, ja, maar dus in principe mogen ze daar niet voor tussenkomen.
Nee, maar
als protocolgewijs is dat
als je een fout wegneemt, dan kan je toch ook niet anders doen dan de gele kaart ook
wegnemen. Ja, dat is waar. Maar ik weet niet hoe dat zo
stel je voor.
Ze gaan ook niet zeggen, Taki, het was geen fout, maar trap toch maar de penalty.
Nee,
gaan ze ook niet doen.
Dat is waar.
Zou heel raar zijn.
Ik snap het.
Die goal van Cullen.
Oeh, die was mooi.
Briljant gedaan. Nog nooit gescoord in de Premier League. Dan jast hem die er binnen.
Bij Anderlecht kijken die ook wat, hè?
Zijn laatste actie voor Anderlecht was volgens mij een penalty missen in de bekerfinale.
Dat is ook weer een pluim op de noot van Chelsea, hè? Die kan echt geen goal maken, man.
Hey, maar die was aanwezig, hè?
Ja, die
was echt goed. Ja. Die corner komt ook van hem. Dus goal en een assist.
Maar ik vind het wel echt...
Chelsea maakt sterren.
Ja, ziet sterren vooral.
Maar ik vind het wel tof dat zowel Burnley als Luton, ja, ook een beetje gediend door de puntenaftrek van Forest natuurlijk, maar die zijn wel echt nog niet weg. Hè.
Ja, en Sheffield United?
Eigenlijk Sheffield ook niet.
Van 4-1 naar 3-3.
Ja.
En ze scoren de 4-1, die wordt afgekeurd.
Ja. Sheffield United.
Sheffield,
ja,
4, die staan eigenlijk 4-1 voor en dan uiteindelijk toch nog 3-3.
Waarom?
Die waren geweldig, hè?
Die samenvatting was fenomenaal. Echt? Er gebeurde van alles, snel genomen vrije trappen. Echt, van de ene kant naar de andere kant, Fulham die ook kansen had. En maar dan plots 1-3 in achterstand.
Ik heb wel luid op gelachen met dat bordje voor de extra minuten omhoog kwam. 14.
Ja, maar wat?
14!
En ze hebben er 16 gespeeld.
Kom aan,
waarom?
Ja, omdat ze lagen bij de 3-1... Was het bij de 3-1 of bij de 3-2? lag iedereen in de goal, hè?
Ah ja, dat
mooi,
ja.
Ja. Geen 14.
Ja, de VAR heeft dat nog moeten controleren, dus ja, er zal wel iets gebeurd zijn. Dan hebben we nog je wissels.
Een volledige verlenging er gewoon bij.
Ja, dat is een verlenging erbij. Dat is wel fenomenaal. En terecht, want we hebben nog een wereldgoal gezien van Rodrigo Muniz.
Oh,
waar komt die gast eigenlijk vandaan? 8 goals in 8
niet
matchen.
En dan trapt hij nog, ik weet niet of dat lat of paal was, maar 2 keer tegen de doelkader.
Maar daarvoor, die kon niet shotten, hè. En nu plots, is die daar en is die... Ja, dat is fenomenaal. Dat is
omdat hij in mijn fantasy staat.
Ja, blijkbaar, ja.
Dat is voor zijn beat. Ja, maar Sheffield, ze geven het opnieuw weg.
Ja, het is echt een ramp, ja.
Schieten zichzelf in de voet. We gaan het zo meteen over nog een ploeg hebben die zichzelf in de voet heeft geschoten. Maar ja, Sheffield is gewoon van te blijten. Dat is... Als je staat 3-1 voor, bijna die 4-1 dan. Je hebt het helemaal in handen. Ja. Je speelt echt beter. Mm. Echt zoveel beter. En ineens verandert dat.
Ja,
ze krijgen dat is de reden die, dat ze er onderaan zijn.
Ze krijgen die 3-2 binnen en dan de voetbal.
Maar is dat door die... Ja, zou dat ook mentaal gespeeld hebben, die 4-1? Dat al een eerste veertje is die breekt van... Ja, bij 4-1 weet je hoeveel...
Want het is niet veel, het is niet veel daarna, hè, denk ik, dat die goal valt.
Meteen daarna.
Dus ja, dat is de dubbele mokerslag dat
want
je krijgt.
Want die Dekker Reed valt
het is nog
zot
dat ze nog een punt pakken, eigenlijk. Nee, maar... Ik veronderstel wel dat de mensen die op Bramall Lane aanwezig waren, dat die wel gaan content geweest zijn met de match.
Een goede middag hebben gehad.
Het resultaat is maar een punt. Maar ze hebben er al 0-8 gekregen, ze hebben er al 0-5 gekregen.
Het was toffer dan...
Ze hebben wel een keer iets gezien van hun ploeg.
Ja, maar het is wel takkie, het is moeilijk. Allee, ik kan me niet verplaatsen in de geest van de Sheffield United supporter, maar als die echt nog in het behoud geloven, dan zijn ze niet content, hè, afgelopen weekend.
Wat zouden die daar nog in geloven?
Ze zeggen van wel daar. Hè?
Ja, ze zeggen van wel. Dus ik weet niet, als je erin gelooft...
Het is ook maar 7 punten achterstand. Als je wel nog maar 15 punten hebt, is 7 heel veel. Maar...
Nee, ik heb Burnley ook al lang begraven in mijn gedachten. Maar,
ja, maar het is
plots,
het is
als je dan naar die stand zit te kijken en het is nog, ze moeten binnenkort nog tegen Everton en Sheffield United.
Ik wou net zeggen, Everton, kameraad.
Nee, maar als die twee matchen winnen en dan staan die er plots gewoon boven. Hè,
want Sheffield schiet zichzelf in de voet. Ja, Everton had gewoon 10 pistolen vast en allemaal in de voet geschoten. Hè.
Maar iedereen wees in die situatie. Dus het gaat over de own goal van Seamus Coleman en de 2-1 in de toegevoegde tijd die ze slikken. Iedereen wees naar Coleman, maar het is gewoon Pickford.
Het is gewoon Pickford, jongen.
Je moet eens kijken naar die herhaling. Ik denk dat de tweede of de derde herhaling was in de samenvatting.
Is dat met zijn handen in zijn
zin? Ja, daar begon het al. Maar hij roept. Dus wat doen die verdedigers? Die laten een bal, hè. Maar hij komt niet. Hij roept, hij komt niet. En hij botst tegen Coleman. Oké, het ziet er lullig uit.
Het ziet er heel onnozel uit.
Hij krijgt hem op zijn borst en die bal valt voorbij zijn doelman. Er is niemand van boord met die... Maar in de buurt is van die bal. Maar hij roept. Dus als doelman, als je roept, dan geeft het toch aan je medeverdedigers van... Ik ga een bal gaan komen
maar
pakken.
Maar elke keer bij Pickford denk ik ook... Dat is de nationale nummer 1 van een ploeg die Europees kampioen wil worden. Hè?
Misschien pakt Southgate die volgend jaar mee naar United, hè.
Oh, nee, dat hebben we nog niet.
Die hebben Trafford opgeroepen ook, trouwens. Ja. Maar.
Die nu reservedoelman is. Maar die tegen België maakt die ook een fout, hè, Pickford. Man, bij de 1-0 van Tielemans. Ja.
Maar daar heeft hij voor een keer de schuld niet op iemand anders gestoken. Dat is de eerste keer ooit dat ik heb gezien bij Pickford dat hij wist, ik kan het nu effectief op niemand steken. Ja, dat is echt mijn schuld.
Maar nu, na die own goal, deed hij zo, hè, met zijn vingers tegen zijn slapen. Nadenken, wat nadenken? Jij moet nadenken.
Over wie zei je daar straks dat er niet te veel onder die hersenpan zat?
Maar dat is nog minder, hè.
Ze kunnen een WhatsApp-groep.
Ja, die kennen elkaar waarschijnlijk, nee, dat is echt... Ah, ik was zo kwaad op Pickford.
12 matchen op rij nu zonder overwinning voor Everton.
Ja, dat is echt een probleem, hè.
Maar daar straks waren het over penalties die niet gegeven mochten worden. Zij er eentje misschien wel moeten krijgen die er niet gefloten is. Die overtreding op Calvert-Lewin. Als je die in volledige snelheid ziet, is het altijd penalty. Als je dan begint te vertragen, dan kan je beginnen denken, is er wel één? En dat is het probleem vaak bij zo'n herhaling.
Dat is het probleem. Dus ze kijken naar die herhaling.
Nee, je moet effectief op echte snelheid zien vaak.
Maar dat is net het probleem. Dus ze kijken dan naar die herhaling. Maar kijk gewoon, hier had Calvert-Lewin wel controle over de situatie. Hij was wel baas. Dus als hij daar contact krijgt, is het gewoon penalty.
Ja, maar ze scoren ze toch niet de penalties. Dus. Maar dan, ze hebben nog maar één gekregen en ze hebben gemist. Maar maakt niet uit. Maar...
Wie was het?
Heb je nog maar één gekregen dit jaar?
Ja.
Wie was het?
Die miste.
Ja.
Beto.
Ah ja. Ik wou het anders niet trappen.
Ja, die stond op het veld. Ja. En dat is de enige die mentaal nog een beetje in orde is, denk ik. Want voor de rest, dat is echt... Het is echt een ramp.
Het is een topseizoen, jongens.
Het is
echt,
een cynische aflevering wel vandaag.
Maar als je dan op social media die berichten leest van die supporters, die worden ook zot. Hè, en die voelen ook van... Dat stadion, die bouw van dat stadion is gewoon een molensteen rond onze nek. Want we zijn er al... 4 punten of 6 punten door kwijt. Ze riskeren er nog, want de hoorzittingen zijn achter de rug. Dus een straf is voor wellicht binnenkort. Dat wordt echt een ramp voor die mannen. Als die nog eens punten aftrekken, want die hebben nu 25 punten, denk ik. Dus als die nog 4 punten zouden verliezen, staan die weer onder de streep. En ze kunnen geen wedstrijden meer winnen. Dus dan mogen wij het stadion nog gaan blinken in het championship.
Ja,
dat is ook niet ideaal, natuurlijk.
Je kunt misschien een Netflix-documentaire maken en dan...
Ik
had ook wel een beetje het gevoel dat Daesh ook gewoon echt niet meer weet wat hij moet doen. Want hij had op een bepaald moment had hij en Doucouré, en Onana, en Harrison, bijna zijn volledige middenveld naar de kant. En dan denk ik van ja, probeer je nu nog?
Ja, maar hij probeert.
Ja, wat moet hij doen? Ja?
Hij probeert. En hij probeert. Ja. En moet nu, denk ik, vooral op mentale werken. En daar de focus op leggen van. Je bent niet zo slecht of dat je denkt.
Ja, allee, Bournemouth, omdat we het er straks over de degradatiestrijd hadden. Die zijn ook niet, hebben ook geen overschot, hè? Oké, ze winnen nu wel.
Degradatiestrijd. Die doen mee voor Europees voetbal, vriend.
Die hebben 38 punten.
Maar ja, maar hoeveel staan die?
Die staan er 16 voor de degradatiestrijd.
Die zijn al safe.
Ik vind die echt heel slecht bezig.
Jacob Vermanderen, kinder van het Engels voetbal.
Ja. Die zijn al safe, jongen.
Jammer.
Jammer.
Maar die... Echt jammer.
Ja, zo voorspeld.
Hoe zwak spelen die toch?
Ja, nog niet safe, Nottingham Forest.
Ja, ook niet.
Tegen Palace, ik heb er gewoon één ding opgeschreven. Ik vond dat een geweldige kopbalgoal van Chris Wood.
En dat is briljant.
Ik vond dat echt geweldig
gedaan. Dat kan hem,
het deed me een beetje denken aan, maar ik ken de term aan, jij misschien wel. Zo de is dan een scrum in het rugby. Dat is een bal gewoon.
Ah, ja.
Ze smijten hem omhoog en er gaan wel, ze steken één in de lucht.
Daarvoor heb je teambal voor iets.
Gooi die een bal omhoog. Het was echt een chip zo. De lange Wood. Ja, heel goed.
Met heel veel finesse.
Ja, heel finesse mooi. En gevoel. Goed gedaan.
Goed, de fantasy. Takkie.
Ja, we gaan het snel doen, hè, want er is niet veel nieuws. Ik sta van onder in de NAFPOM Challenge en ik lijk een vogel voor de kat te zijn.
Kunnen we daar toch wel even wat beetje tijd aan spenderen, Jacob?
Dat hoeft niet.
Je hebt een goed kloofje precies over Takkie.
Ja, het is voor het eerst wel echt een
kloofje. Zeg maar kloof. Ja.
Maar wie had je dit weekend, want jij hebt gewoon geen punten gepakt.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet goed weet wie dat er allemaal in mijn ploeg staat. Dus,
65 punten achterstand voor Jelle Tak op Jacob Vermanderen.
17,
Tim en Leroy 14. Zijn safe. Die moeten
al zijn safe. Die zijn al even safe.
Leroy
mikt
zelfs
seizoen. Hoger, denk ik. Die mikt naar eerste plaatsen, maar daar staat Senne Vossen nog altijd op 1 in onze Kick & Rush Fantasy.
Bijna 100 punten meer dan Leroy. Dat wordt moeilijk, hè?
Hij zal dat durven ontkennen, denk ik. Hij zal wel met een masterplan komen. Senne heeft 1948 punten. En de winnaar van de maand maart, dus dat moeten we meegeven, dat is officieel, is Robbe van den Heden met de Invincibles. Ze heeft 277 punten gepakt in maart, waar deze speeldag nog volledig toe behoorde. Dus die gaat in de pot met maandwinnaars en maakt kans op een reis naar een Londense match.
Oké, mooi.
Binnenkort.
Heel hebben mooi. We eigenlijk al bepaald wat de Naftpomp Challenge...
Dan gaan we nog moeten uitwerken.
Wordt. Ik ben niet hetzelfde.
Ik weet het niet.
Verandert het elk jaar.
Dat hoeft niet.
Maar Leroy is daar de mastermind in, dus we gaan die gewoon
laten doen. Ik vind wel, je hebt nu een traditie neergezet.
Nou, ik vind
moet
het
je
ook
wel doortrekken.
Maar is het al een traditie als ik het ene keer gedaan heb?
Ja, ik vind dit nu wel.
Ja,
maar... je kan toch niet... Je hebt ene keer de Jacob dat toe laten doen, in een tankstation zitten, dan moet je gewoon door. Het heet ook de NAFPOM-tje.
Ja, ja, absoluut.
Wat ga je doen?
Ik ga je niet beweren dat ik het niet wil doen. Hè.
Maar het probleem is...
Ik heb alleen maar worstenbroodjes eten daar. Dat is wel raar.
Het enige probleem is, Takkie, dit jaar is misschien uw beurt. Savan nog. Maar ja, volgend jaar is het weer jij of ik.
Ja, dan moeten we iets anders vinden.
Dan moeten we iets anders doen.
Of gewoon beter worden, hè, mannen.
Ja, maar ja. Je moet daar zo lang op niveau voor zijn.
Takkie, heb je nog iets?
Ja, ik heb nog een paar dingen.
Hij draait zijn blaadje.
Ja, daarom ik zag het.
En dan weten, ja.
We hadden het daarnet over die doellijntechnologie. En ik had in mijn match Liverpool-Brighton, was een opvallend beeld. David Coote, die plots de wedstrijd stillegt, omdat er twee ballen naast de goal van Bart Verbrugge liggen, dichtbij de goal. En ik zei, David Coote, wat zei hij er nu aan het doen? Want dit hoort echt, hij zit tempo eruit aan het halen en hoeft echt niet. Maar blijkbaar, tussen die twee kegels, er staan altijd twee kegels, daartussen mogen geen ballen liggen, omdat dat dan zou interfereren met zo. De doellijntechnologie. Dus het was eigenlijk wel briljant gedaan van David Coote. Dus ik wil mij excuseren richting de scheidsrechter dat hij dat goed gedaan heeft.
Hij zal het zeker horen.
Ja, absoluut. Zeker wel. En ik wil ook nog toevoegen, in Aston Villa Wolverhampton, het was een laatavondwedstrijd, zo bij het ondergaan van de zon. En daar hebben ze in de Premier League gewoon het spel even stilgelegd om de mensen die aan Ramadan meedoen, om die even te laten eten en even te laten drinken. Het kan dus ook anders.
Dat duurt niet lang, hè?
En dat duurde echt een halve minuut of een minuut.
Minder lang dan een VAR-tussenkomst.
Ja, voilà. Ja. En omdat je dan in de Super Pro League moet de doelmannen een blessure faken om dan even tijd te rekken, waardoor dat die mannen iets kunnen eten of drinken. In de Premier League, dat staat dan in die voorbeschouwing, krijg je dan mee van de scheidsrechter gaat afspreken met de twee kapiteins wie dat er wat nodig heeft, want dat staat er dan ook wel bij. Het mag niet gebruikt worden als een soort van drinkmoment of een coachingmoment. En dat was ook helemaal niet het geval. Gewoon de mannen die aan de Ramadan doen, kwamen naar de kant, kwamen iets eten.
Een dadel binnensteken.
Ik wou net zeggen, wat eten die dan?
Dadels van
Diaby was. Het was Diaby die bezig was. Die was een banaan aan het eten.
Maar je hebt vaak is dat in dadels, omdat het gewoon instant suikers zijn. Iets van vocht, want die drinken ook de hele dag niet. Dus het lijkt me ook logisch dat die iets van water binnen hebben.
Dus het is gewoon een logische redenering voor iets wat simpel is. Hè. Dat dat in de Super Pro League dan bijvoorbeeld niet wordt gedaan, dan... Ja, dan
het is vooral de laatste. Het is simpel.
Ja, het is gewoon
kost
simpel.
Kost geen tijd. Nee? Het is zo gedaan. Hier, eet snel iets, drink iets en oniva. Ja.
En dan gaat ook mee met die mannen. Hè. Dan is dat ook wel een erkenning van hun geloof, dat zij aan het beleiden zijn. Dus dat is een basisrecht, denk ik. Maar...
Ja, ook als het nu 10 minuten tijd zou kosten, dat is iets anders. Maar een halve minuut of een minuut
maakt
heeft
niet
iedereen wel, denk ik.
Voilà. Die naam hebben we trouwens niet laten vallen, Diaby. Dennis Villa. Die is plots weer terug, maar goed.
Goed voor hem.
Ja, kan nog een belangrijke worden.
Ja, zeker.
Nog iets, Taki?
Nee, het is midweek voetbal, dus op aan het werk.
Fantasy niet vergeten, Taki.
Ja, belangrijk, fantasy niet vergeten. Ik heb nog wel iets op te roepen. Koop de Exynos hoodie. Heel belangrijk. Zijn we nu beschikbaar, dus ga naar de website van midvoor.be en bestel de Exynos hoodie. De tweede oplage is er, dus ik kan de grotere mate opnieuw bestellen.
Welke mate nog?
Er zijn nog een paar smalletjes en large... XLR en nu ook XXL. Dat was in het begin nog niet.
Dat is allemaal door uw stardom, hè, Dennis.
Ja, absoluut. Ik wil ook meteen oproepen. Binnenkort kunnen jullie stemmen op de Podcast Awards. Stem op XNO's. Gun een basketbalpodcast iets. Die voetbalpodcast die winnen al veel te veel. De kleinere sporten mogen ook eens in de bloemetjes gezet worden. Ja, kijk, dat mag ook eens. Hè.
We zetten hier een duizend over, hè.
Kleurenbalken gaan halen. Moet ik nog iets oproepen? Is er, denk ik, vanavond is er ook Barotelli.
Ja.
Kijk naar Rune. Ja, vanavond is er Barotelli. Deze week is er een nieuwe mid-mid. Is er 90 Minutes ook, zeker? Waarschijnlijk. 90 Minutes is er ook. Ja, alles. Veel Belgisch voetbal. Mm. En vrijdagavond nemen we een nieuwe Exynos op met de Chaotic 4. Dat is anderhalve maand geleden. Dus nog eens tof dat we allemaal samen zijn. Dat is
niet
al...
te lang, hè?
Ja, daar vrees ik voor. daar vrees ik voor. Die zal zaterdagochtend online komen. En dan heb ik ze volgens mij allemaal vermeld. De Friend of Sports podcast.
Absoluut.
Ja, ja. Alright, goed.
En volgende week zijn we er weer terug.
Met iedereen
Nee. Tim, die zijn we even kwijt.
Waar is hij eigenlijk? Vietnam?
Vietnam.
Lekker.
Jacob komt terug en Leroy zal ook terug zijn.
Met heel veel Argentijnse voetbalshirts.
Ik ben heel benieuwd naar zijn verhalen.
En een vat vol... Ja, van vat verhalen, denk ik.
Gewoon een vat vol.
Ja, het zou zomaar kunnen.
Verhalen tussen haakjes.
Alright, Jacob, merci.
Graag gedaan.
Taki, merci. Jullie bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Tot de volgende keer. Salut.